dienst oefening aan door met elkaar te zingen uit Psalm 86 en daarvan het achtste en het negende vers. Psalm 86 vers 8 en 9. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning aan den zoon, uw dienstmaagd van den troon. Uit Psalm 86 en daarvan het achtste en het negende vers. Verder uit Gods heilig woord die wensen voor te lezen, daar kunt God getekend vinden in het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, en daarvan het 23e kapitel, het eerste gedeelte, Exodus 23, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Exodus 23. Gij zult geen vals gerucht opnemen en stelt uw hand niet bij den goddeloze om een getuige tot geweld te zijn. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Gij zult niet spreken in een twistige zaak, dat gij u neigt naar de menigte om het recht te buigen. Ook zult gij den geringe niet voortrekken in zijn twistige zaak. Wanneer gij uw vijand Zos of zijn dwalende ezel ontmoet, gij zult hem dien ganselijk wederbrengen. Wanneer gij uw haters ezel onder zijn last ziet liggen, zult ge dan nalatig zijn om het uwe te verlaten voor hem? Gij zult het in alle manier met hem verlaten. Gij zult het recht uw armen niet buigen in zijn twistige zaak. Zijt verre van valse zaken. En den onschuldige en gerechtige zult gij niet doden, want ik zal den goddeloze niet rechtvaardigen. Ook zult gij een geschenk nemen, want het geschenk verblindt de zienden en het verkeerde zaak de rechtvaardigen. Gij zult ook den vreemdeling niet onderdrukken, want gij kent het gemoed des vreemdelings, dewijl gij vreemdelingen geweest zijt in Egypteland. Gij zult ook 6 jaar uw land bezaaien en deszelfs inkomst verzamelen. Maar in het 7e zult gij het rusten en stil laten liggen, dat de armen uw volks mogen eten en het overige der van de beesten des velds eten mogen. Alzo zult gij ook doen met uw wijngaard en met uw olijfboom. 6 dagen zult gij uw werken doen, maar op de 7e dag zult gij rusten, opdat uw os en uw ezel rusten, en dat de zoon uw dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppen. In alles wat ik tot uw lieden gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn, en de naam van andere goden zult gij niet gedenken, uit uw mond zal gij niet gehoord worden. 3 reizen in het jaar zult gij mijn feest houden. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb, ter bestemder tijd in de maand Abib, want in dezelfde zijt gij uit Egypte getogen. Doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. En het feest des oogstes der eerste vruchten van uw arbeid die gij op het veld gezaaid zult hebben. En het feest der inzameling op den uitgang des jaars, wanneer uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. 3 malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren verschijnen. Gij zult het bloed mijns offers met geen gedeesemde broden offeren, ook zal het vette mijns feestes tot op de morgen niet vernachten. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht ons in uw nederbuigende goedheid aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, bij vernieuwing nog samen in de tenten der samenkomst binnen de wanden van dit bedehuis, zoals ge dat zelf toch ingesteld en geboden hebt, de dag die naar uw naam genoemd aan uw dienst gewijd en geheiligd en voor de kerk des Nieuwe Testaments gedachtig zijnde aan die morgen dat de koning der kerk opgestaan is uit de doden en voor zijn volk verworven gerechtigheid, leven, blijdschap en vrede, maar ook rust voor de zielen, rust van al de onrust, rust die erover blijft voor het volk van God. Ja, wij die geloofd hebben, zegt geen uw woord, die gaan in de rusten, opdat alles weg zal vallen en opdat Christus en zijn gerechtigheid alleen het enige leunsel en steunsel van onze zielen zal zijn in nood en in dood. Dat het u behagen mocht aanbiddelijk wezen om uw belofte aan uw kerk geschonken, om ze ook in deze middag en in deze sabbatdag te vervullen en te verwezenlijken, zoals ge alles alleen maar doet om uzelfs wil, want in ons zijn er geen reden en in ons zullen er ook nooit geen oorzaken komen waarom dat ge het zou kunnen doen. We zijn schepsels die alles verzondigt en die alles verbeurt en die niet anders waard zijn om met de mannelijke wegwerping weggeworpen te worden, om maar opgeruimd te worden met het slijk der straten, omdat we toch niet anders kunnen als u maar arbeid en moeite maken met onze zonden en met onze ongerechtigheden. Maar ge mocht over alle bergen en heuvelen nog eens u komen in deze middag. En we mochten hem nog eens in het oog krijgen, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Die volleindigd heeft het werk dat de Vader hem gegeven heeft om te doen. En die nu gezeten is aan de rechterhand des Vaders om zijn verworven weldaden door de kracht van die eeuwige geest toe te passen in de harten van al zijn uitverkoren. O aanbiddelijke wezen, dat ons samen zijn mocht zijn in uw gunsten. En dat ge uw vriendelijke aangezicht in Christus nog genadiglijk over ons deed lichten. Het mocht nog eens meevallen voor een ellendig volk. Want ellendig volk, dat wordt toch uit hun noden verlost. Uit al de angst en pijn. En dat op grond niet van iets dat in of aan dat volk is. Maar alleen op grond van die volmaakte gerechtigheid, Christi. Van die gerechtigheid die alleen redt van de dood. We zijn arm en leeg in onszelf en diep ellendig. We hebben geen gebed meer om te bidden. We hebben geen zucht meer om te zuchten. Maar o, dat we opgelost werden in Christus. Die de vervulling is erschenen die alles en dat in allen vervult. Dat we vatbaar gemaakt werden voor uw woord dat tot ons komen zal. En ook uw knecht mocht ge bij vernieuwing nog lust en liefde op gewektheid en sterkte en kracht schenken. En wijsheid van den hemel om de volle raad Gods ook in deze middag te verkondigen. Om nog met vrij en blijmoedigheid werkzaam te mogen zijn in uw wijngaard. Wetende dat onze arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. Gedenk aan al uw knechten waar dat ze op de wereld ook zijn om uw woord te brengen. Onthoud ze de zalving van uw goddelijke geest niet. En kon het zijn een biddelijk wezen, stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard. Opdat het getal van die boodschappers nog een grote menigte zijn, mocht een grote eierscharen, die tot Sion mocht zeggen, uw God die is komen. Wil in deze middag nog wonderen doen onder het lezen, onder het prediken, onder het horen. Opdat de lampalen van uw kerk nog eens uitgebreid mag worden. Dat Sion nog eens weeën kreeg om zonen en dochteren te baren. En dat het zij mocht dat er nog eens raadsels opgelost knopen ontbinden. Dat het neergebogen nog eens opgericht, het van verre staande nabijgebracht. Wat in banden en boeien zit hier en elders. Och, wil nog eens verlossing en nog opening geven. Het is God die in vrijheid stelt. En maakt dat ze blijven ongekweld van doodsgeweld zeer krachtig. Heere, gedenk allen die met ons niet vergaderen kunnen, zowel als degene die er geen lust en geen betrekking en geen beheerd in hebben, en die geen betrekking op de ordonanties Gods hebben. Och, breng een mens nog eens tot inkeer, Heer, dat het voor eeuwig te laat is. En degene die wettig verhinderd zijn, wil ze in deze dag nog eens bezoeken. Jong en oud, klein en groot, er is voor u toch niets te wonderlijk. Och, wil uw arm nog eens wenden ten goede. En waar we met uw kerk leven onder het ongenoegen God, zonder een wolk van verberging en van verlaten. Dat we samen nog eens in de schuld, in de vernedering, in de veroordeling voor uw aangezicht werden gebracht. En dat ge tot uw kerk nog eens wederkeren mocht, zoals in de dagen van ouds. Wat in droefheid en in rouwen is gedompeld, gedenkt het en heilig te slagen. Ook in het midden van de gemeente nog aan het hart tot lering en tot bekering. Die jonge moeder die naar het ziekenhuis gebracht werd in dit middaguur, wil ze nog ondersteunen. Steunen, wil ze nog helpen en sterken. Maak het nog wel naar ziel en lichaam, het is alles in uw hand. Gedenk die ouders die gedenken mochten dat ze 45 jaar door de band des huwelijks aan elkander zijn verbonden geweest. Geef ze met haar kinderen een hart om u te herkennen en om altijd met al de weldaden in u te eindigen. Wil het verder in de avond van het leven wel maken en voor en toe bereiden ook met die anderen die het gedacht in de dag van gisteren voor 55 jaar Dat ze voorbereid werden en bewerkt voor dat geestelijke huwelijk dat nooit zal worden verbroken. Gedenk aan alle weduwen en wezen en weduwenaars. Aan alles wat in druk, in banden en gevangenissen zit, uit en inwendig. Wees nog gedachtig aan uw verbond. En zegen ons nog in de verheffingen van uw goddelijke genade. En in de betonen van uw goddelijke gunst. In de wegneming van al onze zonden om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 44. En daarvan het 13e en het laatste vers. Inmiddels wordt gecollecteerd. Eerst voor de kerk en dan voor het Children Retreat. Psalm 44. Waarom? Daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen. Waarom vergeten ons ellend en onderdrukken zonder end? Want onze ziel die nauwelijks leeft is treurig in het stof gebogen. Daar onze buik aan de aarde kleeft, bezwijken wij in onvermogen. Psalm 44, het 13e en het 14e vers. Thank you. geliefden, uit hetgeen dat we daar gezongen hebben, uit de 44ste psalm, kunnen we wel opmaken in wat een ontzettende omstandigheden dat Gods kerk soms terechtkomt. Daar staat hier in het 13e vers: want onze ziel, die nauwelijks leeft, is treurig in het stof gebogen. Onze ziel die nauwelijks leeft. Dus dat wil eigenlijk zeggen, die ziel die is bijna dood. Het leven, dat is er bijna uit. Onze ziel die nauwelijks leeft. De wereld begrijpt er niets van. Het nabijkomend christendom, daar kan er niets van verstaan. En voor een huichelaar, het schijnt allemaal dwaasheid te zijn. Ook in de tijden die we thans beleven, waar zoveel mensen gelukkig zijn, en waar zoveel mensen vol met geloof zitten en bekeerd. En als je dan met die mensen komt in Psalm 44, want onze ziel die nauwelijks leeft, dan is geen wonder dat die mensen de schouders ervoor ophalen. En dat ze zeggen, wat een treurige mensen en wat een treurig leven is dat. En dan zeggen ze, gelukkig bij mij is het anders. Bij ons is het wat anders, we hebben daar niets mee te doen. We zijn altijd opgewekt en we kunnen altijd sterven. En we zien tegen de dood en tegen de eeuwigheid niet op. Het is altijd vlak en het is altijd effen. Maar die man hier die zegt, want onze ziel die nauwelijks leeft. En die kerk in Psalm 44, die had andere tijden gehad. O ja, daar staat in het 5e vers: het is God dien we onze redder noemen, in wien we ons al de dag beroemen. Dus wat een andere tijd. Maar nu aan het einde, want onze ziel die nauwelijks leeft. De weg naar de hemel, geliefden, is zo anders als ook zelfs Gods volk zich dat heeft voorgesteld. Want de Heere die zegt in Jesaja 42 vers 16, dat hij de blinden zal leiden door de weg die ze niet geweten en door paden die ze niet bewandeld hebben. En de dagen der duisternis die zijn veel. Maar toch al zijn er nu tijden dat ze moeten zeggen dat onze zielen nauwelijks leeft, toch geliefden, daar is een getrouwe God des eeds en des verbonds, die over dat volk waakt en die voor dat volk zorgt. En over de zorgen Gods over dat volk dat nauwelijks leeft. En wensen we met de hulp des Heren vanmiddag een enkel woord te gaan spreken. Onze tekst, die kunt ge opgetekend vinden in het tweede boek van Mozes, in Exodus, het 23e kapitel, het 12e vers, het laatste gedeelte. Exodus 23, vers 12, het laatste gedeelte waar Gods woord aldus luidt. En dat de zoon uw dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppen tot dusverre. Een mens daar verwonderd, geliefden, wat er in de Bijbel te vinden is. Daar is wel eens opgemerkt, het is als een goudmijn. En tot een bodem zullen we in ons leven nooit geraken. Zo is het ook met de tekst waarover we vanmiddag iets wensen te zeggen. Ik zou boven deze tekst wel willen zetten de zorgen Gods. Ten eerste, over wie die zorgen gaat. Ten tweede, wat die zorgen Gods beoogt. En in de derde plaats wat in die zorgen Gods verzekerd ligt. De zorgen Gods. Drie maanden nadat de Heere het volk van Israël had verlost uit het diensthuis van Egypte, geleid door de Rode Zee, heeft dat volk, toen ze gelegerd waren aan de berg Sinaï, de verschillende wetten van God ontvangen. De burgerlijke wetten, de ceremoniewetten en de wet 13 geboden. En hier hebben we een stukje en een gedeelte van de ceremoniële wetten die de Heere aan zijn volk heeft gegeven in verband met het vierde gebod. 6 dagen zult gij uw werken doen, maar op de zevende dag zult gerusten, opdat u os en uw ezel rusten, en dat de zoon uw dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppen. Voor dat 12e vers, dat spreekt over de Sabbatdag, lees je ook het bevel van het 7e jaar dat ze het land niet mochten bewerken. Elke 7 jaar lag het land stil. En voor dat 7e jaar, dan kregen ze een drievoudige oogst, zodat ze niet bekommerd moesten zijn of ze in dat sabbatsjaar wel genoeg te eten zouden hebben. Daar zorgde de Heere voor. Waarom dat het zevende jaar dat land stil moest liggen, dat was voor verschillende redenen. Ze moesten overdenken dat het land niet hun eigendom, maar dat het aan God toebehoorde. En wanneer ze dan na dat zevende jaar weer het land gingen bewerken, dan was dat met dat doel en oogmerk, opdat ze dat land bij vernieuwing als leenhoed uit de hand van God weer zouden ontvangen. Er was ook nog wel een andere reden waarom dat ze in het zevende jaar het land stil moesten laten liggen. Dat was ook om de onverzadelijke beheerte die er in een mens is, om maar meer en meer te vergaderen en te krijgen, om die te besnoeien. God die kwam dat volk dus met andere woorden tegen. Want als ze nu dat sabbatsjaar er niet tussen beide hadden gekregen, dat is precies eender als met de sabbatdag, als God die dag nu ingesteld had. Zouden wij er ooit over denken om een sabbatdag te hebben? Dan zouden we 7 dagen in een week zouden werken. We zouden 7 dagen in de week in de wereld vroeten. Werken. En bij dat vroeten in de wereld vanzelf de belangen van onze arme zielen voor de eeuwigheid vergeten. Het is zo'n zegen, mensen, dat is niet uit te spreken dat God de Sabbatdag ingesteld heeft. Die Sabbatdag die is door God ingesteld nadat hij de hemel en de aarde geschapen had. Tegenwoordig komt die geest ook meer en meer op onder de geleerden, dat God de wereld geschapen heeft in 6 tijdperken. Niet in 6 dagen, maar in 6 tijdperken. Allerlei ideeën om de almacht Gods te gaan verkleinen. Maar het sterkste bewijs voor ons en onze kinderen, wanneer ze ermee te doen krijgen op hogescholen, met de leer van de 6 tijdperken, is wel dit, het vierde gebod. Want in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt en alles wat daarin is. En op de 7e dag heeft hij gerust van al zijn arbeid. Niet omdat God vermoeid van scheppen was, want de schepper van de einden der aarde, die wordt nog moede, nog mat. Maar wat betekent eigenlijk het rusten van God op de Sabbatdag? Wat dat betekent, dat ziet op het verlustigen dat God gedaan heeft in betrekking tot het werk van zijn handen. Daar staat een tekst in Exodus dat God die Sabbatdag geheiligd heeft en gerust heeft. Exodus 31 Vers 17, hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn, terwijl de Heer in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. Nu staat er in onze tekst vanmiddag, en dat de zoon uw dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppen. Dat woord adem scheppen, dat staat alleen hier in die tekst. In de Engelse Bijbel kunt ge dat ook niet vinden. Daar is het overgezet door het woord refreshed. En het woord refreshed, zoals je allemaal wel weten, dat betekent verkwikken. Dat de mens wat ontvangt tot verkwikking van zijn lichaam. Hier staat er, en dat de zoon uw dienst maakt en de vreemdeling adem schept. Dus je begrijpt wel dat in de Engelse Bijbel ligt er eigenlijk een diepere betekenis en een ruimere betekenis nog dan in het Hollandse woord. Hoewel dat we vanzelf vanmiddag hoofdzakelijk de nadruk leggen op het Hollandse woord ademschep. Wat dat inhoudt. Maar voordat we daarover gaan handelen in ons tweede punt, wil ik eerst iets zeggen vanmiddag over de zorgen Gods en over wie die zorgen gaat in onze tekst. En het antwoord dat vind je in de tekst zelf. Want er staat de zoon uw dienstmaagd en de vreemdeling. Nu is de eerste vraag vanmiddag in de verklaring van de waarheid. Wie wordt nu met de zoon uw dienstmaagd bedoeld? Gedurig lezen we in de Bijbel van een dienstmaagd. Ik bepaal vanzelf mezelf vanmiddag maar bij enkele bewijzen ten opzichte van Gods volk. Rut, die zegt in het 2e kapitel, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl ge mij getroost hebt, en terwijl ge naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagd. En dan het woord dienstmaagd, dat vindt ge in de 2e plaats bij Hanna. Ze zegt, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, geef aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad. En tegen Eli heeft ze gezegd, ach toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials. En dan later zegt ze, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw oog. Diezelfde nederige gestalte die vindt ge later in 1 Samuel 25 bij Abigail, die getrouwd was met Nabal, maar die kort na de dood van Nabal getrouwd is met David. Daar staat in die tekst, en ze viel aan zijn voeten en zeide, mijn och, mijn Heer, mijne zij de misdaad, en laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken, en hoor de woorden uw dienstmaagd.
En dan David zelf, toen hij huppelde voor de ark en bespot werd door zijn vrouw Michal, die dochter van Saul, een vijandin van de kerke gods, dan zegt David, en met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik vereerlijkt worden. En dan later vind je dat weer bij Batseba terug in 1 Koningen 1 vers 13. Hebt ge niet, mijn heer koning, zo sprak ze tot David op zijn sterrenbed, uw dienstmaagd gezworen, zeggende, voorzeker uw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. En dan Psalm 123, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand haar vrouw, alzo zijn mijn ogen op de Heere geslagen. En om niet verder meer door te gaan, want er komt toch geen einde vanzelf. Om dan niet verder door te gaan in Handelingen 2. Daar wordt van de Heilige Geest gezegd. En op deze mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Een term van Gods volk. Maar nu staat er hier de zoon uw dienstmaagd. Hoe moet je dat nu weer gaan verklaren? Want de genade is toch geen erfgoed? Het gaat toch niet over van een vader en een moeder op de kinderen? God die werkt wel in de geslachten. Maar genade moet ons persoonlijk geschonken worden. De zoon uw dienstmaagd. Daar worden mee bedoeld knechten. En u zijn er volgens Genesis 14, vers 14 en Exodus 12, vers 44... Nu hadden ze onder Israël twee soorten van knechten. De eerste, dat waren degenen die in haar huis geboren waren. En de andere, dat waren er die waren gekocht. Daar waren er die in het huis geboren werden. En daar waren die later erin kwamen en die door geld gekocht waren. Je leest van Abraham, want vanzelf, als een mens Gods woord gaat overdenken, dan kom je tot de conclusie, gedurig maar weer, dat een mens zo weinig van de waarheid kent. En zo weinig besef ervan omdraagt. Want je leest dat Abraham met 318 mannen optrok ten strijde. Dat waren allemaal mensen die in zijn huis waren. Dat waren allemaal mensen die zich aan die Abraham over hadden gegeven. 318. En die knechten die waren deels in dat huis geboren of ze waren gekocht. Ik ga daar nu verder niet op in, alleen dit. Er zijn in de kerk twee soorten van mensen. Er zijn mensen die in de kerk geboren zijn en er zijn mensen die door huwelijk of door andere omstandigheden onder de waarheid komen en een plaats in de kerk mogen innemen. Natuurlijk, in de kerk geboren, dat betekent niet dat een mens wedergeboren is. Want de wedergeboorte, dat is een aparte zaak. En toch kunt ge zien, mensen, dat God zijn raad in alles volvoert. Toen Naomi naar Moab ging, dat was eigenlijk een daad van ongeloof. Want ze dacht dat God ze niet meer met haar man en kinderen onderhouden kon daar in Bethlehem. Vanwege de honger. Als ze geloof op God had gehad en geoefend, dan was ze daar stil gebleven. Maar ze is vertrokken. Ze heeft haar man en de twee jongens achter moeten laten, die heeft God daar door de dood weggenomen. Toch is die weg in Gods aanbiddelijke voorzienigheid van eeuwigheid bepaald om die heidense Rut uit dat heidense Moab te halen en om ze te maken een moeder van de Heer Jezus. Dus geborene knechten en gekochte knechten. Maar of je nu in de kerk geboren bent, of je komt er met trouwen of andere omstandigheden in, van nature dan staan we allemaal buiten de zaligheid. En de apostel die zegt, we waren allen kinderen des torens van nature. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaad, door de misdaad en de zon, heeft ons levend gemaakt met hem. Dus de zoon uw dienstmaagd, dat zijn dus degenen die in de kerken Gods geboren worden door dat onverhankelijke zaad dat in hen blijven zal tot in de eeuwigheid. De zoon uw dienstmaagd, dat zijn degenen die God tot haar vader hebben en de kerk tot haar moeder hebben. Want daar staat in Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër en de Moren, die zijn in de Godstad voortgebracht. En van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die zijn daar geboren. De zoon uw dienstmaagd. Maar nu wordt er ook gesproken van de vreemdeling. De vreemdeling, dat verstaan we onder degene die in het land zich voor korter of langer tijd opgehouden hebben. Of daar een plaats hebben ontvangen die nooit meer teruggaan. Maar die toch vreemdeling blijven. En het is opmerkelijk, geliefden, dat de koning Salomo, toen hij de tempel ingewijd heeft in Jeruzalem, dat in zijn gebed, dat geïnspireerd is geweest door Gods geest, dat gebed ook inhield een bede voor de vreemdelingen. Voor degene die niet van uw volk zijn, maar die tot de kerk gebracht worden door roepende, door trekkende, door overwinnende genade. Want de apostel die zegt, zo zijt ge dan niet langer meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En al krijgen we nu een plaats in het hart van God zelf, al wordt onze staat voor de eeuwigheid opgelost in een drieënig God, toch blijven we in onszelf een vreemdelingen. David die zingt in Psalm 119, Ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En het is een voorrecht, mijn orders, dat we vreemdelingen door God gemaakt worden hier op de wereld, maar dat we ook door de genade Gods vreemdeling mogen blijven. Dat de Heere ervoor zorgt dat we onze pinnen hier in de wereld niet te vast insteken en inslaan. Want we zijn zo uit de aarde aards en we zijn zo aan het stof gekluisterd. En zelfs David die moest nog vragen in Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ah, zie mij nood. Dus dat is nu de beantwoording in korte woorden vanmiddag. Voor over wie de zorgen Gods gaat. Over de zoon die uw dienst maakt. En over de vreemdeling. En gelukkig geliefden dat God zijn volk een naam en een plaats heeft binnen zijn huis en binnen zijn muren. Een plaats beter dan der zonen en der dochteren. En dat we met David mogen zeggen: ik ben een zoon uw dienstmaagd, gij hebt mijn banden losgemaakt. Het tweede punt dat we vanmiddag hebben, dat is wat die zorgen Gods nu beoogt. En daar vinden we ook een antwoord voor in de tekst. Daar staat immers: en dat de zoon uw dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppen. In de dagen van het Oude Testament waren er slaven. En het gaat hier eigenlijk over slaven. Want die zoon uw dienstmaagd, die stond vanzelf onder de Heer des Huizes. Die zoon uw dienstmaagd, die had slavenwerk te verrichten. En die vreemdeling, die moest ook slavenwerk verrichten, want die moest ook voorzien in zijn dagelijkse levensbehoeften. En u zorgde de Heere ervoor bij de instelling van de Sabbatdag dat die zoon uw dienst maakt en dat die vreemdeling adem schept. Als God daar niet voor gezorgd had, dan hadden die mensen, laat ik dat nu maar zo plat even zeggen, dan hadden die mensen er eigen dood moeten werken. Dan hadden ze nooit eens bij de vrouwen en kinderen stil rustig neer kunnen zitten. Dan hadden ze nooit kunnen opgaan naar Gods voorhoven en naar Gods huis. Maar dan was het altijd maar werken en altijd maar slaven geweest. Want de ene zowel als de ander, het is bij de ene het misschien wel eens een beetje meer als de ander vanzelf. Maar toch in de grond van de zaak, die bloedzuiger die is van binnen bij ons allemaal, die twee dochters heeft, geef heeft. Een mens die heeft in de wereld nooit genoeg. Je zal niet veel mensen aantreffen die tevreden zijn. En je zal niet veel mensen vinden die bidden, geef ons scheden ons dagelijks brood. Misschien doen ze dat met haar mond wel, maar met haar hart vraagt het maar eens aan Gods volk. Het gebeurt misschien nog niet één keer op een jaar dat we doen. Dat wil zeggen in waarheid en oprechtheid. En dat we beseffen wat we bidden. We bidden zomaar omdat het gewoond is. Werkelijk. Maar bidden uit behoefte. En dat we ons verstand er eens bij mogen gebruiken. En dat we dus bij rustig bij neer mogen zitten en eens overdenken. Hoe vaak zal dat zelfs met een kind van God gebeuren? Een mens die moet wel eens denken, ja, wat bid ik toch eigenlijk? Het zou geen wonder zijn als die vrouw zei, je moet maar ophouden ermee, want het is toch elke keer hetzelfde, maar werken. En dat die kinderen eronder dreigonder hingen vervelen. En natuurlijk, we moeten maar niet proberen om het anders te doen, want het is ook allemaal van de mens. Want hij probeert dat wel eens om een beetje andere woorden te vinden. Nee, zou je ook wel eens doen, zichzelf. Maar ja, je moet rekenen, je hebt toch je redelijk verstand zo'n klein beetje nog. Al is niet zoveel. En dan denkt de mens, ja, nu moet toch eens een beetje anders. Ja, vanzelf. Maar dat is ook allemaal van de mens. God, die weet het wel hoe arm dat de mens is. Werkelijk. Die weet het wel. En dat hij maar overgehouden heeft een ellende naar een volk. En die zal op de naam des Heeren vertrouwen. En dat gezegende exempel van de kerk. En wat is het gezegende exempel? Dat is de Heere Jezus Christus. De apostel die zegt, wees mede mijn navolgers broeders. Gelijkerwijs ik van Christus. En dat groot exempel, dat volmaakt exempel. De Heere Jezus Christus, die deed ook gedurig zelden binnen. De Heere Jezus. De eeuwige wijsheid Gods. Deed die hetzelfde binnen, jazeker. Gaat dan met me maar naar de Hof van het Zemel heen. En tot driemaal toe. Vader, Vader, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan staat er dat een daarna dezelfde woorden weer bad. De Heer Jezus heeft die gedaan uit armoede. Nee. Maar de Heere Jezus die heeft dat gedaan omdat die nood er was en om zijn volk een exempel te geven dat het niet buiten de weg is, dat de gedurende maar zelfde bid. Misschien zit er vanmiddag nog wel een arme stakker in ons midden die zegt, ik weet helemaal niet wat ik bidden moet. En ik heb al zo vaak gezegd, Heere, bekeer me. Heere, trek me eens. Heer, ontferm jezelf en eens over. O geliefde naam, zijt ge niet uit de weg. En het verveelt God ook nooit dat hij elke keer hetzelfde zegt. Een van Gods lieve volk die nu juicht voor de troon, die werd er eens mee aangevallen. Dat is elke keer hetzelfde, maar wat. En op een keer, daar kwam een vraag in haar hart. Of ze het wel eens ooit verveelde. Ze had nog twee dochters thuis. Die niet getrouwd waren. En of ze het wel eens ooit verveelde. Dat die kinderen elke avond dat ze naar bed gingen. Tegen de moeder zeiden. Waltres. Goed meid. En als ze 's ochtends opkwamen. Dat ze tegen de moeder zeiden. Goedemorgen. En het was op de Heere, zei, verveel je dat wel eens ooit, kind? Ze zei, nee, daar ben ik elke avond en elke ochtend nog blij mee dat ze zei. En het was op de Heere, zei, kind, nu moet je daar je eigen man niet mee laten sarren en kwellen door de duivel. Dat hij zegt dat God het in de weg staat, hij elke keer zelfde zegt. Want ik weet wel wat er van mijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. Dus o geliefd, wat een voorrecht dat er maar in waarheid en oprechtheid. Het is net als met een kind dat begint te praten. Daar is er geen een die zo goed verstaan kan als die moeder die het op de wereld gebracht heeft. En zo is het nu ten opzichte van God en zijn volk ook mensen. Jij weet wel wat dat volk behoeft en wat dat volk nodig heeft. Hij weet het op de volmaakste wijze. En het is een walg in Gods ogen, mensen. Als wij proberen om het eens mooi te maken. Maar als een met de Hanna zijn hart voor God uit mag storten. Als een bitterlijk bedroefde van zielen. Wat een voorrecht is het. Och ja, dan zal de Heere die zal dat niet verachten. Nee, David die zegt in Psalm 66. God zij altoos op het oogst geprezen. Lof zij Gods goedertieren heet. Die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoord ons zegt. Als we toch eens meer van God kenden mensen. We zouden blij met God wezen. O ja. Dat een zo nederbuigend goed is. En dat dag en nacht zijn oren open zijn tot het geroep van zijn ellende. En dat hij nooit versmaat hun liedergebed. Want de arme die spreekt smekingen. En de rijke die antwoordt harding. Nu staat er in de tekst en dat de zoon u het dienst maakt. En de vreemdeling ademscheppen. Ademscheppen. Ja. In verband met de Sabbatdag. God die heeft elk mens zijn plaats en zijn roeping hier op de wereld gegeven. We kunnen er maar niet bij neer gaan zitten. Nee. God die heeft zelfs Adam in de staat der rechtheid zijn werk gegeven. Om de Hof van Eden te bebouwen en te bewaren. En werken, dat is ook godsdienst. De laaiaard die zijn verscheurde klederen draagt. Het is een voorrecht als een mens lust en kracht krijgt om zijn werk te doen wat God op zijn hand gezet heeft hier in dit leven. En dat is zo gewillig maar doen, staat er in de catechismus. Als de engelen in de hemel, wat een voorrecht, dat de niet zuchtende en kreunende en kermende van de ene dag in de ander zijn werk moet doen. Maar vanzelf, wat eist dat? Dat eist vanzelf dat je je gedachten bij je werk zult hebben. Want daar ligt een zedelijke verantwoordelijkheid op elk mens. En we hebben de ene meer en de ander minder. We hebben ons voor te bereiden en toe te bereiden. Voor onze arbeid die we hebben te verrichten. Dat is onze roeping. En natuurlijk. Het is niet bij alle mensen dat ze in Gods woord onderzoeken. En dat ze van dag tot dag maar de Bijbel kunnen lezen en de oudvaders onderzoeken. Zoals dat het werk is van een leraar. Nee. Het werk dat een mens op de wereld heeft, dat is zo verschillend. Wat een Heer in zijn voorzienigheid voor elk mens besteld heeft. En daar moeten we onze gedachten bij hebben. Vanzelf. Maar wat gelukkig nu dat God de Sabbat ingesteld heeft. Opdat de zoon uw dienst maakt en de vreemdeling adem scheppen. Dat wil zeggen in de gewone dagelijkse leven. Dan is er maar weinig tijd om eens adem te scheppen. Want hij moet zijn plicht doen. Zijn roeping vervullen die God hem op de wereld gegeven heeft. En als je dat nu geestelijk eens overneemt. We gaan dat maar doen want anders wordt het te laat vanzelf. En het gaat tenslotte over de geestelijke strekking van de waarheid. Als je dat nu geestelijk gaat overbrengen. De Heere Jezus, daar zal ik mee beginnen. Die heeft gebeden in Johannes 17, Vader. Ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt, maar dat je ze bewaart van de boos. Als God de mens bekeert, wat zou, ja voor ons, menselijk uitgedrukt, Wat zou het dan gelukken wezen dat hij je s'ochtends bekeerd naar jezelf naar de hemel komt? Wat zou dat gelukken wezen? Maar zo gaat het niet. Nee, dat is maar gebeurd bij die moordenaar. Die was ze maar ineens bekeerd en zo naar de hemel toe. Heden zult ge met mij in paradijs zijn. Maar er zijn mensen die moeten wel 50, 60, 70, 80 jaar in de wildernis hier doorbrengen, in de woestijn. En dan in de wereld zult ge verdrukking hebben. Als God komt, dan is je rust opgezegd. Ze zei het tegen Bunyan, toen hij uit de stad Verderf was gekomen. Ze zei het, je mag wel teruggaan, want als je niet teruggaat, zolang hij leeft, dan zei je van die diabolus, daar zou je leven lang last van hebben, die zou je leven lang je achteraan zitten. Die zou je leven lang je kwellen, omdat je hem beloofd hebt dat je hem eeuwiglijk zou dienen. En dat hij je verbroken. Dus je zou je leven lang zijn ermee gekweld worden. Maar Bunyan die zei, al word ik dan mijn leven lang gekweld. Al word ik gekweld tot aan de dag van mijn dood. Die zei terug, dat ga ik toch nooit meer doen. Dat ga ik, Gods volk kan ook niet terug. Er is geen afval dreilig. En de genadegiften en de roepingen Gods die zijn onberouwelijk. Dat volk dat kan niet terug en dat volk dat wil niet terug. Want al zouden ze op de laatste dag van hun leven maar opening bij God krijgen. En oplossing voor de zielen. Dan is er toch een zoetigheid in het belijden van de schuld. Dan is er toch een zoetigheid in het achteraankleven van de Heer. Oneindig veel meer dan dat ze ooit in de wereld hebben gevonden. Maar onze ziel die nauwelijks leefstaat. En nu is er een tijd voor Gods volk dat ze het makkelijk hebben. Er is een tijd dat God tot er spreekt. Er is een tijd dat ze opening aan de troon hebben. Er is een tijd dat ze opening vinden in de belofte. Er is een tijd dat ze ruimte krijgen in de openbaringen van Christus. Toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Er is een tijd soms in het leven dat de hemel doortrekt. Dat volk vergeving van de zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid en vrede. En blijdschap door de Heilige Geest voor de harten mag vinden. Maar ze komen in dezelfde terug. En dat volk, dat moet Gods raad hieruit dienen. En als je dan Gods raad uit moet dienen, weet je waar je dan terechtkomt, denk je? Dan kom je terecht ook in Psalm 73. En in Psalm 73, daar is Asaf het niet met God eens. Daar zegt een van de goddelozen, ze hebben geen banden tot de dood. Hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite met andere mensen. Ze worden met andere mensen niet geplaagd. Mijn bestraffing is er alle morgen. Zou God het wel weten? Zou er wel wetenschap zijn bij den Allerhoogsten? Er zijn tijden dan schijnt het alsof God van ons niet af weet. Dan schijnt het dat God de vijand toelaat, dan schijnt het dat God niet meer aan ons denkt, dat we geen opening kunnen vinden, dat we geen ruimte krijgen, dat we bezwijken zullen onder de ongelukken. Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Er is een tijd, komt er in de leven, de ene meer en de ander minder, dat 24 uur op een dag de duivel achter je zit. En dat je zo rustig wordt. En dat je zulke aanvallen krijgt, mensen. O, niet alleen of het van binnen wel recht is, of God wel met je begonnen is. En of er wel ooit een beginseltje van genade in je ziel verheerlijkt is. Of het allemaal geen fantasie is van binnen. Maar er komen zelfs tijden dat een atheïst. Er komen zelfs tijden dat een communist. Daar komen tijden dat de vijand zo je ziel beroert. Dat je gaat twijfelen of er nog wel een God is. Dat je gaat twijfelen of er nog wel een eeuwigheid is. Of er nog wel een hemel en of dat er nog wel een hel is. Want adem scheppen, dat houdt ook in dat je nog eens geloven mag dat God er is. Er staat in Hebreeën 11 vers 6. Die tot God komt, die moet geloven dat er is en een beloner dergene die hem zoekt. En je kan niet geloven, mensen, als ze nog eens geloven, maar dat er een God is. En dat die God een levende God is en dat er een verhoorderder gebeden is. En dat een groot is van goedertierenheid en barmhartigheid in Christus. Hoe blij dat ermee is. Dat is niet om te zeggen, want hij kent de tijden. O, dat er net als die vader van dat maanzieke kind op de grond valt. Schreeuwen. En dat er zegt, Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid door. Maar ze worden zomaar geslingerd naar alle kanten mis. Dat is een kind van God. Ja, je huigt waarbij je er geen last van. O, nee, dan is je weg zo effen en zo glad. Dan is je weg zo easy. Het is zo makkelijk. Maar als je bij dat volk behoort, dan is het niet zo eenvoudig. Nee, water is vol en bekers worden je toegemeten. En Paulus, uit een derde hemel teruggekomen, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg, een doorn in zijn vlees. En dan, och. Wij zijn gedurig bezig. Dat is net als je zo'n klein doornetje in je vingers soms hebt. Dan zit je maar soms met een speld en soms met een mesje. En dan probeer je om dat er maar uit te doen. Maar als het eruit is, dan ben je klaar vanzelf. Maar weet je wat dat God doet? Die gaat het nog eens bij vernieuwing erin drukken. Nog eens zo ver erin drukken dat je helemaal er niet meer bij kan komen. En wat is er dan genade nodig om voor God te bidden? En op met God te bidden. Want o, geliefden, voor al de wegen Gods moet de mens maar ingewonnen worden en overwonnen worden. Een mens die zou rust en vrede op de wereld willen hebben. Maar nu gaat God, die gaat het zo maken dat er tijden komen dat ik denk dat ik stikken zal. Ja. Dat ik bezwijken zal. En dat is niet buiten de waarheid, nee. We lezen zelfs van die borg in Psalm 42. Dat het beduidt, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit, daar uw holm. Daar u baren mijn benauwde ziel vervaar. In Gethsemane, daar werd een bedroefd tot een dood toe. Op Golgotha, mijn God, waarom hebt u me verlaten? En u zal Gods volk, die zal in die diepten ook gebracht worden bij ogenblikken. Maar opdat de zoon die uw dienst maakt en de vreemdeling, opdat ze adem zullen scheppen. En opdat dat volk in de ruimte die in Christus is, opdat dat volk in de ruimte die in het verbond ligt, opdat dat volk in de ruimte die in het welbehagen des vaders ligt en in de gezegende bediening van God de Heilige Geest met de kerk zal mogen instemmen door schoogsten arm, het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn goddelijke ogen met psalmen aan hem toegezegd. Ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U, die in nood mij hebt behoed. Psalm 66, het zesde vers. Verschillende wijze, geliefden, wordt er in Gods woord over ademhalen gesproken. Daar wordt gezegd, de laatste adem uitblazen. Kort van adem, buiten adem. Naar adem snakken. De adem inhouden, laat hem tot adem komen. Daar wordt gesproken van ademtocht, van ademhalen, van ademloos. En u hier zegt de Heere, opdat de zoon der vreemdienst maakt en de vreemdeling adem scheppen. Adem scheppen, dat wil zeggen dat er niet in de wanhoop zal wegzinken. Dat er niet sterven zal van verdriet en van ellende. Maar dat een adem mag halen in dat vrije welbehagen des vaders. Want dat is het derde waarop ik nog wil wijzen wat in die zorgen Gods verzekerd ligt. Ten eerste verzekerd hier in de tijd en straks verzekerd in de eindeloze eeuwigheid. Daar staat voor Gods volk dat God ze niet zal begeven en dat God ze niet zal verlaten. Dat hij uitkomst zal geven bij het naderen van de dood. En God die zal ervoor zorgen dat dat volk nooit aan God zal wanhopen, maar dat ze in de blijdschap des Heren hun sterkte zullen vinden. En als het beginsel in je leven waar mag zijn, geliefden, al moet je jaren onder de wet leven, onder de vloek van de wet, onder de verdoemende kracht van de wet, er zal toch een ogenblik aanbreken dat God het zal vervullen. Want ge zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Er zal voor dat volk toch een ogenblik aanbreken dat ze hem zullen zingen. Gij hebt, o Heer, dit land uw gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij heen van hun zonden aan. Opdat ze adem zullen scheppen. Niet in derzelven en niet in de wet. En niet in der leven dat achter der ligt. En ook niet in der ervaringen of bevindingen. Maar dat ze adem zullen scheppen. In die zuivere ruimte van een drieënig God. Van de verlossende liefde des vaders. Van de verlossende liefde des zoons. En de verlossende liefde des heilige geestes. Waar de vader de bewegende oorzaak, de zoon de verdienende. En de heilige geest de toepassende oorzaak is. Van hun eeuwige blijdschap en van hun eeuwige zaligheid. Opdat ze adem zullen scheppen. En nu is het hier geen twee hemels, mensen. Oh nee, daar moet je nooit op rekenen. Want Gods volk gaat door vele verdrukken in het koninkrijk God. En de apostel Paulus, toen ze bijna doodgebukt hadden en geslagen hadden in Handelingen 14. En die anders als bloed en wonden. De andere dag stonden op de preekstoel, betuigende het volk. Dat ze door vele verdrukkingen zullen ingaan in het koninkrijk Gods. Hij stelde zijn eigen tot een exempel daar. O geliefden, voor Gods volk is hier weggelegd strijd en druk en tegenheen en kruis en teleurstellingen. Maar gij zult mijn kruis eindigen hier, want goedertier zijt gij gestadig. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij, o Heer genadig. En straks opdat ze adem zullen scheppen, o wat zal het zijn. Als vervuld zal worden met Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Want toch, ze zitten zo verward en opgepropt van de zonde, van de wereld, van de duivel, hier inwendig. En voor al de moeite, het is nog een wondermis dat je zondag naar de kerk komt. Dat je nog 5 minuutjes mag luisteren. Dat je nog eens een ogenblikje verwaardigd mag worden. Dat al deze zonder aan de berg blijven staan. Dat je heel de wereld niet meesleept naar de kerk. En dat je nog niet zit te kopen en te verkopen en te zorgen voor de dag van morgen en voor de toekomst. En dat je niet bedolven blijft liggen onder al de ellende van het inwonend verderf. En van alles, och, kan toch allemaal niet noemen, mensen. Want dat ik het allemaal heen noemen, dan ging je allemaal de kerk wel uitlopen. Vanzelf. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen. Mijn angstvallig hart. maar opdat ze adem zullen scheppen. En het is hier maar aanvankelijk, maar straks. O, ik zal, zegt een dichter met blij gejuich, hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en onderwal eens in gunst beschouwen zal. En dan, daar zullen ze mekander wel toeroepen met Psalm 150. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat is de toekomst die bereid is voor het volk van God. Dat is het grote heil dat God in Christus voor zijn kerk bereid heeft. Och, toen hij kwam op dat grafje van Lazarus, toen werd een bewogen staan. Toen werd een ontroerd. Toen eten ze als borg en middelaar voor zijn kerk van wee, waar we onszelf toch heen gebracht hebben, mis. Waar we onszelf niet gebracht hebben. Maar o, aan de morgen van de derde dag, toen ontwaakte hij als een held van de slaap en als een held die juicht van de wijn. En dat is verzekerd voor de Hanse kerken, Gods geliefden. Het zal een ellende blijven, o nee. Straks zal God de druk verwisselen in eeuwig geluk. Straks, daar zullen ze verzadigd worden met zijn beeld, als ze zullen opwaken. En als ze Gods aangezicht in gerechtigheid zullen aanschouwen. Als ze verzadigd zullen worden met zijn goddelijk beeld. Want de vrijgekochten des Heer, die zullen tot Sion komen met gejuich en eeuwige blijdschap. Zal wezen op hun hoofd treuren en zuchten zullen voor eeuwig wegvliegen. We moeten gaan eindigen, mensen, tot straks. Totdat we adem zullen halen. In dat hemelse vaderland, in dat nieuwe Jeruzalem, waar God zal zijn als. En dat in al. En waar God alle tranen van onze ogen zal afdrogen. En waar eeuwige blijdschap op onze hoofden zijn. Ademschap. Ademschip. Hebben we hier alles een adem toch gekregen, mis? Onder de bediening van zijn woord en van zijn eeuwige tuigenis. Is het wel een Sabbatdag geweest voor onze zielen? Dat als we de kerk uitgingen, dat we zeiden, o God, ben blij dat ik er toch heb mogen zitten. Wees maar niet jaloers op mensen die het verachten en betrappen. En die door de ransies God die nodig hebben. Wees er maar nooit jaloers op, mensen. Want het zal zo droevig straks eindigen als de dood komt. Zo droevig eindigen. Als het hier ons leven niet geworden is. Hoe lief heb ik u woning, de tent, o hemelkoon. Die u ter ere hebt gesticht. En wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat hij hebt gesticht. Als dat je leven nooit geworden is, mensen, dan ziet er zo treurvol en donker uit. Dan zou je straks je ogen met al je godsdienst open doen, in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersen werd dan. Maar aan de andere kant. Al heb je jezelf en er hier soms naartoe moeten slepen. Naartoe moeten slepen, mensen. Onder zoveel strijd en aanvechting. Dat ze zei, oh, je bent toch maar een argeloos. En God zou het toch nooit doen. En God zou toch nooit geen zegen geven. Och, dat volk, dat kan zeggen met David. Mijn hart verlangt met allen zeer. En zucht naar uw tempel, Heer. Mijn ziel en lijf in deze staat zijn in de ware God verblijd en zeer verheugd tot deze tijd. Opdat de zoon uw dienst maakt en de vreemdeling adem schept. Het zal hier gebeuren, vroeg of laat, dat God je opening zal geven. En hij zou zeggen, nu weet ik mijn verlosser leeft. Nu weet ik hem in het geloof. En ik weet dat hem een pan bij een weggelegde bewaren zal. Tot die dag toe. O, als dat beginsel in je zielen is. God zal het bevestigen. Ten spijt van de hel. Tot de ere van zijn naam, tot zaligheid en tot blijdschap van uw ziel. O volk van God in mijn midden, vertroost u met deze woorden. En de God aller genade bekrachtige, de zwak gesprokene woorden in deze middag. Tot zijn eer en onze vernedering, om met een weinigje blijdschap en hoop en vertrouwen en geloof. Deze plaats te mogen verlaten. En ik zal in het huis des Heren wonen. Tot in lengte van dagen. Amen. Heren, vermochten we niet.